Goedemorgen. Ja, rust. In deze wereld waar veel onrust is, is het heerlijk om te weten en te kennen de rust in onze eigen ziel, in de geest, door het geloof in onze Heer Jezus. Wie het weet mag het zeggen, dat is het thema van deze verkondiging. En ik wil met jullie iets lezen uit Johannes 3. Bekend stukje waarin onze Heer, de Heer Jezus, een gesprek heeft met Nicodemus. We gaan dat eerst even lezen uit Johannes hoofdstuk 3 vanaf vers 5. U mag het opzoeken, dan zien jullie het ook als het goed is geprojecteerd staan. Ja, en ik lees uit de Telos vertaling. Vers 5. Nicodemus begrijpt even niet wat de Heer Jezus bedoelt met opnieuw geboren worden. En dan staat er in vers 5, Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tot hem, bent u de leraar van Israël en u weet deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij hebben gezien. En u neemt ons getuigenis niet aan. Als ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik u de hemelse zeg? En niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald, de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, we kennen dit gedeelte denk ik wel. Als u langer leeft als gelovige met de Heer en u kent een beetje de Bijbel, dan is dit toch wel een van de meest bekende gedeelten uit het Nieuwe Testament. En toch staan hier dingen in waarvan ik u kan zeggen dat de meeste christenen niet weten. En wie het weet, mag het zeggen. Nou, Nicodemus zegt veel, maar weet niks. En vandaag zien we dat er veel onkunde is. Wat is nou het eeuwige leven? Wat is nou het christendom? Ten diepste. Dat merk je gewoon om je heen. En daar gaat dit stukje over. Wij weten wat wij hebben gezien, zegt de Heer Jezus. Hij bedoelt zichzelf en de Heilige Geest, wij. Hij getuigt van zaken die hij noemt de hemelse dingen. Daar gaan we zoiets over verder nadenken. De hemelse roeping. En dat is het grote verschil met u en ik en de mensen uit het Oude Testament, die de aardse dingen kenden, namelijk de nieuwe geboorte, daar kom ik zo op terug. Maar u bent tot veel betere dingen genaderd. U heeft een veel grotere rijkdom, het eeuwige leven. Dat is niet zomaar leven dat nooit ophoudt, maar dat is de Zoon zelf. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon heeft. 1 Johannes 5, Vers 12. Maar Nicodemus, die dacht het te weten, maar hij wist niks. Hij wist nog niet eens de dingen over de aardse zaken. Nou, laten we dit stukje even doorlopen, zodat u straks als u naar huis gaat, kunt zeggen, nou, ik weet het, dus ik mag het zeggen. Misschien weet u het nog niet en kunt u het nog niet zeggen. Maar straks, als u naar huis gaat, dan mag u het zeggen. Wat mag u dan zeggen? Wat het eeuwige leven is. Nou, begin even in vers 1. Een mens uit de Farizeeën, een leider of een overste van de Joden. Iemand die dus zijn hele leven al bezig geweest was met het woord van God, met het Oude Testament in die tijd. Hij is hier ook de vertegenwoordiger, het type van het Joodse volk. En in het evangelie van Johannes, als enige van de vier evangeliën, is het Joodse volk vanaf het allereerste begin aan de kant gezet als ze hebben hem niet aangenomen. En hij is hier de vertegenwoordiger van. Ze dachten, wij beërven het koninkrijk. Wij gaan straks onder de gezegende vleugels van de Messias, gaan we het vrederijk in, want wij zijn nakomelingen van Abraham. En dan zegt de Heer Jezus tegen ze in Johannes 8, u bent geen kinderen van Abraham, maar u bent kinderen van de duivel. Dat is nogal wat, hè? Hoezo dan? Nou, jullie willen mij doden. Er zit haat in jullie hart tegenover mij. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is Johannes 1. Gelijk al aan het begin stelt Johannes dit duidelijk. Waarom snapte Nicodemus dit nou niet? Nou, de Bijbel zegt in Romeinen 10 vers 3, omdat hij en daarmee Israël, het Joodse volk, hun eigen gerechtigheid wilden oprichten via de wet. Ze wilden zichzelf als het ware op de borst slaan, moet je kijken, wat we allemaal wel niet doen. De wet houden wij, de Sabbat houden wij. En toen het licht van de wereld kwam, de Heer Jezus, wat deden ze toen? Ze kruisigden hem. De duisternis heeft het niet gegrepen, zegt Johannes. Terwijl ze dachten het licht van de wereld te zijn, Israël, waren ze de duisternis. En Nicodemus komt bij de Heer Jezus in de nacht, zegt dat eerste stukje. Want dat was de atmosfeer waarin hij zich wel thuis voelde. En dan zegt de Heer Jezus, vers 7, u moet opnieuw geboren worden. En ook daarvoor, kijkt hem even mee, in vers 3, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, dat wil zeggen van bovenaf geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En dan zegt Nicodemus, hoe kan dat nou? Kun je dan weer je moeder ingaan en opnieuw geboren worden? Hij begreep er niets van. Want de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen van God. Waarom zegt de Heer Jezus, je moet opnieuw geboren worden? Misschien ben je lid van een kerk, misschien ben je christelijk opgevoed. Misschien doe je heel christelijk, maar ben je niet eens opnieuw geboren. Zoals Nicodemus. Hij dacht, nou, ik ben er al. Waarom kon hij niet zien? Hij dacht, al mijn geweldige prestaties in het religieuze leven zorgen er wel voor dat ik in het koninkrijk kom. Maar de Heer Jezus zegt, je kunt niet eens het koninkrijk zien, beste kerel, want ik sta voor jou. En in zijn persoon was het koninkrijk gekomen. Het koninkrijk van God is minder midden onder u, Lucas 17. En hij zag het niet. Waarom niet? Vers 5, kijkt u maar mee. Want zij die naar het vlees, Romeinen 8 heb ik het nu over. Want de Heer Jezus zegt, wat uit vlees geboren is, is vlees. Het vergankelijke kan niet het onvergankelijke beërven, het koninkrijk. Je kunt niet zomaar het koninkrijk binnengaan als vlees, namelijk in je natuurlijke staat. En Romeinen 8 zegt in vers 5, want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Daarom zegt de Heer Jezus, Johannes 6, het vlees heeft geen enkel nut. Een natuurlijk mens, ook al is hij zo onderlegd in de Bijbel, of dominee, of paus, of kardinaal, weet ik veel. Maar je bent niet opnieuw geboren, dan heb je niks. Zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. Wat uit de geest geboren is, is geest. Want wat het vlees bedenkt, is de dood. Romeinen 8. Maar wat de geest bedenkt, is leven en vrede. Omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God. Hij kwam in de nacht tot de Heer Jezus. Hij herkende hem niet. Israël heeft hem gekruisigd. Vijandschap tegen de Heer Jezus. Ondanks dat ze zeiden, nou ja, wij zijn het uitverkoren volk. Kinderen van Abraham. Het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het kan het ook niet. Bent u opnieuw geboren? Bent u van bovenaf geboren? Ik ga u een geheim vertellen. Heeft u nog nooit gehoord? Denk ik. De meeste mensen zeggen, als je gelooft, word je opnieuw geboren. Dat is niet waar. Als je gelooft, ontvang je eeuwig leven. Maar opnieuw geboren worden is uit God. Heeft u uw eigen geboorte, natuurlijke geboorte, heeft u daar enige hand in gehad? Had u daar invloed op? Nee, hè? Jacobus 1, vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons voortgebracht. Van bovenaf geboren is een soevereine actie van de Heere God. Hoe dat gebeurt, ik begrijp er niks van. Want de Heer Jezus zegt, zoals de wind waait, niemand weet waar die vandaan komt of waar die heen gaat. Zoals ieder die uit God geboren is. Ik zie wel de gevolgen van de nieuwe geboorte. Hekel aan de zonde, liefde voor het woord van God. Maar nieuwe geboorte, lieve broeders en zusters, wat uit de geest geboren is, is uit God geboren, is iets wat God in uw leven gedaan heeft. En u had daar geen enkele invloed op. Nou, de Arminianen onder ons, die gaan gelijk stijgen. Die zeggen, dat is een dwaalleer, dat kan niet, want alleen door geloof. Ja, maar wat staat er verder in Johannes 3? Opdat ieder die in hem gelooft opnieuw geboren wordt? Nee. Eeuwig leven heeft. Dat zijn de hemelse dingen. Maar de aardse dingen, want Nicodemus had het kunnen weten. U bent de leraar van Israël, u weet deze dingen niet. De aardse dingen hebben te maken met het koninkrijk op aarde. Met de Messias op aarde. Daarom zegt Johannes ook in 1 Johannes 5, let op wat er staat. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Dat staat niet. Moet je goed lezen, hè? 1 Johannes 5 vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, wordt uit God geboren. Dat staat er niet. Nee. Eerst word je uit God geboren en dan geloof je dat hij de Messias is. Daarom zegt de Heer Jezus, beste Nicodemus, jij kunt het koninkrijk niet zien. Want je bent niet opnieuw geboren. Een wonder, hè? Toen ik 21 was, 20, 21, kreeg ik ineens een verlangen om te weten wat is nou de waarheid. En ik werd getrokken naar de Bijbel. En ik wist nog helemaal niets van het evangelie. Niets. Ik ging allerlei boeken lezen. Ik kwam een verlangen om de ware God te leren kennen van de Bijbel. Duurde een jaar of twee. Ik was opnieuw geboren. En toen kwam er een meneer, een buurman, en die vertelde mij over het kruis. Daar kom ik zo op. En toen ontving ik het eeuwige leven en de Heilige Geest. Dat is iets heel anders. Dat zijn de hemelse dingen. Heeft u er wel eens gehoord, dit verschil? Ik zie nog geen ja of nee. Ik niet, in ieder geval. Eerst moest hij het koninkrijk leren zien, dat is de Heer Jezus. Hij was daar als de vertegenwoordiger van het koninkrijk. En toen moest hij leren, ik kan er pas binnen gaan als een nieuwe schepping. En dat is door het woord water. Het heeft te maken met een stuk erkenning dat er een schepper boven jou staat. En dat er oordeel is over wie jij bent. En door geest. De geest bewerkt de nieuwe geboorte. Bent u opnieuw geboren of niet? Uit onvergankelijk zaad door Gods levend en blijvend woord. Dan bent u uit de geest geboren of uit God geboren. U heeft nieuw leven. En alle mensen van alle tijden hebben nieuw leven. Maar alleen de gemeente van God heeft eeuwig leven. In de zin van wie de Zoon heeft, heeft het leven. Nou, dan zegt de Heer Jezus tegen hem, Nicodemus, in vers 10, bent u de leraar van Israël en u weet deze dingen niet? Staat er niet in Ezechiël 36 over die nieuwe geboorte uit water en geest, of voor het volk Israël, dit? Ik lees het voor, Ezechiël 36, let op wat er staat. Kun je dat zo snel, jongens? Ezechiël 36, vanaf vers 25. Let op wat er staat. Nicodemus had het kunnen weten. Hij betrok het alleen niet op zichzelf. Ik zal, zie je dat? Ik zal rein water over u springen, Israël. Wie uit God geboren is, uit de geest geboren, is allemaal vanuit hem. Ik zal. Zie dat? Ik zal. Moet je kijken, hoe vaak staat er ik zal? En u zult rein worden, want van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Zie dat? Nicodemus, je moet eerst rein worden uit water, het woord van God. En door de geest. Een nieuw hart zal ik u geven. Zie dat? Staat niet bij, dan moet je eerst dit of dat. Nee, God gaat het doen. Zo is de nieuwe geboorte uit God geboren. Hij heeft ons voortgebracht. Hij heeft u opnieuw geboren doen worden. En toen zag u pas wie de Heer Jezus is. Dat is genade. We hebben net gezongen, toch? En een nieuwe geest in die binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Zie je dat? Mijn geest, dat is iets anders als een nieuwe geest. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. En maken dat u naar mijn inzettingen wandelt en naast zich mijn verordeningen onderhoudt. Geen voorwaarden. Niet eerst moet je dit doen, nee, ik zal. Zo is de nieuwe geboorte. Nicodemus, je had het kunnen weten. Je bent de leraar van Israël. En je hebt de mensen niet geleerd dat ze eerst gereinigd moeten worden. En zelf kun je het koninkrijk niet binnengaan. Als je niet van vlees naar geest verandert. En dan zegt de Heer Jezus, vers 12, en dat is de sleuteltekst van deze morgen. Als ik je nou van de aardse dingen heb gesproken. De aardse dingen. Want de nieuwe geboorte, in het geval van Israël, heeft te maken met de aarde. Het koninkrijk op aarde. De zegen op aarde. Het ingaan in de zegen van de Heer op aarde. De aardse dingen. En je gelooft niet, Nicodemus. Dat is trouwens meervoud, dat u. Het hele volk geloofde het niet. Nicodemus wel, want die ging later de Heer Jezus in een graf leggen samen met Jozef. Hij is tot geloof gekomen. Maar let op wat er in vers 12 staat, lieve mensen. Als ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik u de hemelse zeg? De hemelse. Dat is een trapje hoger. Wie het weet mag het zeggen. Nicodemus houdt vanaf dan zijn mond. Zegt niets meer het hele hoofdstuk. Sterker nog, Nicodemus zegt niets meer in de hele Bijbel. Wie weet het wel? De Heer Jezus. De hemelse dingen, vers 11, voorwaar ik zeg u, wij spreken wat wij weten. Want hij, waar kwam hij vandaan? Hij kwam van de Vader. De Zoon des Mensen, vers 13, die in de hemel is. Dat is bijzonder. Hij was op aarde, sprak met Nicodemus en tegelijkertijd was hij in de hemel. Wij spreken wat wij weten. De Heilige Geest getuigde net en getuigt ons hier vanmorgen in het woord van God. Wie het weet mag het zeggen, hij zegt het. Hij spreekt. Waarover? Over de hemelse dingen. Wat zijn dat? De hemelse dingen. Wij getuigen wat wij hebben gezien. En nu neemt ons getuigenis niet aan. Wat had de Heer Jezus gezien? De dingen van de Vader. Toen de Zoon kwam, openbaarde hij het eeuwige leven. En voordat hij kwam, kende niemand dit leven. Leven heeft allerlei uitingen. We zien het om ons heen. Je hebt leven van bomen, van planten, van dieren. Zo is er leven uit God, maar dat heeft allerlei variaties. En de hoogste vorm daarvan is het eeuwige leven. Dat is de Zoon zelf. De aardse dingen werden afgewezen door Israël. De hemelse dingen werden aangeboden aan een ieder, opdat een ieder die gelooft eeuwig leven heeft. Niet meer alleen Israël, want al zo lief had God de wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En als je eeuwig leven hebt, word je niet een onderdaan van het koninkrijk alleen, maar word je een lid van de familie van God. Een veel hogere zegen. Dit is het eeuwige leven. De Zoon des Mensen die uit de hemel is gekomen, die in de hemel is, heeft het eeuwige leven geopenbaard. En veel mensen vandaag weten niet wat het eeuwige leven is. Dat kun je horen in hun praten, dat kun je horen in hun doen. Ze zijn alleen maar bezig met hier beneden. Alleen maar met beneden, de politiek en met Israël en voor en tegen en strijden voor allerlei zaken. Dat is niet het eeuwige leven. Dan ben je wel opnieuw geboren. Maar je hebt nog niet goed begrepen wat de hemelse dingen zijn. Alle die hem hebben aangenomen, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Maar wat staat er dan achter? Hun die uit God geboren zijn. Johannes 1 vers 12. Dus, zij die uit God geboren zijn, die geloven in zijn naam. Wat ook hier staat, Johannes 3. Je kunt pas in zijn naam geloven als je opnieuw geboren bent. Cornelius, Handelingen 10. Hij vreesde God met zijn hele huis. Hij bad voortdurend tot God en gaf aalmoezen. Was hij opnieuw geboren of niet? Ja. Waarom? De wind waait waarheen hij wil. U ziet wel de resultaten van de wind. Hij vreesde God met zijn hele huis. Handelingen 10 vers 1. Maar hij kende nog niet de Heer Jezus. Daarom kwam Petrus. Petrus kwam om hem tot de behoudenis te leiden. Namelijk het eeuwige leven. God had in Cornelius al een werk gedaan. En wat God begonnen is, zal hij ook voleindigen tot de dag van Christus. Iedereen die opnieuw geboren is, zal uiteindelijk ook de Heer Jezus leren kennen als het eeuwige leven. Nou wil ik met u even naar 1 Johannes, er staan een paar schitterende dingen in, over het eeuwige leven. Laten we dat even opzoeken. 1 Johannes hoofdstuk 1. 1 Johannes 1. Alleen Paulus en Johannes schrijven over het eeuwige leven. Paulus als straks. En het einde, het eeuwige leven, Romeinen 6. Maar Johannes schrijft het over iets wat we nu al hebben. Vers 2 van 1 Johannes 1. Moet je goed lezen, hè? Daar staat, het leven is geopenbaard. Zie je dat? Het leven. Wanneer werd dat leven geopenbaard? Toen de Heer Jezus kwam. Voor die tijd, in het hele Oude Testament, was het leven nog niet geopenbaard. Mensen hadden wel leven uit God, zeker. Maar het leven, de Zoon, was nog bij de Vader. En dan staat er, en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Zie je dat? Staat niet, wij verkondigen u de wedergeboorte. Nee, het eeuwige leven. Want de discipelen waren allemaal wedergeboren, behalve Judas. En pas toen de Heilige Geest kwam, ontvingen ze het eeuwige leven. Dat zijn de hemelse dingen. En dan staat er, let op, vers 2, het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Zie je dat? De Heer Jezus, de Zoon, is in de schoot van de Vader, hij is in de hemel, in de sfeer van het huis van de Vader. Hij komt op aarde, hij werd vlees. Het woord is vlees geworden. En de discipelen zien ineens een leven dat totaal anders is dan het leven dat zij kenden. Zelfs anders dan het leven dat zij kenden als opnieuw geboren Joden. Dat leven had namelijk niets te maken met Joodse wetten, Joodse ceremonieën, niks. Het kwam vanuit de hemel. En in de hemel zijn dat soort zaken niet. En dan zegt hij, wij verkondigen u het eeuwige leven. Nou, hoofdstuk 5. Ga mee, hoofdstuk 5, vers 11. Ah, ze moeten snel zoeken, die jongens. Goed zo. Dan hebben ze ook wat te doen, hè? En dit is het getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En dan staat er dit achter. En dit leven is in zijn Zoon. Wauw. Een trein is verbonden met de stroomkabels. En die stroomkabels zijn verbonden met een groot laadstation. Een stroomstation. Zo is het met ons ook. Het leven is in de Zoon, niet in ons. Absoluut niet. Maar God heeft ons het leven gegeven dat wij verbonden zijn met iemand in de hemel. Want dit leven is in zijn Zoon en zijn Zoon is in de hemel. U heeft een hemels leven in uzelf. Maar het is niet uw leven, want u bent uit God geboren en heeft de Zoon van God aangenomen, alle die hem aangenomen hebben. En toen kwam er in uw lichaam een nieuw leven. Het leven van de Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft dat leven. Wat betekent dat? Wie de Zoon heeft, dat staat in Johannes 3. Daar staat namelijk, zoals de slang werd verhoogd in de woestijn en het volk keek naar de slang, de koperen slang, zo is ieder die in hem gelooft, iemand die het eeuwige leven heeft. Dus het kruis van Golgotha, het geloof daarin, is de voorwaarde voor het eeuwige leven. En pas als je opnieuw geboren bent, kun je dat getuigenis van God aannemen. En tenslotte vers 20. Dan moeten ze weer in 1 Johannes toe. 1 Johannes 25, daar staat dit. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Bent u opnieuw geboren? Heeft u eeuwig leven? Want Johannes zegt in vers 13 van hoofdstuk 5, Een heel belangrijk stukje. Deze dingen heb ik u geschreven opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, u die in de naam van de Zoon van God gelooft. Zie je dat? Wie het weet, mag het zeggen. Opdat u weet. Want vandaag zijn er heel veel mensen die zeggen, nee, maar je moet eerst nog een soort ervaring krijgen. Je moet eerst nog dit en dat. Johannes zegt, nee. Dit heb ik je geschreven, opdat je weet. Dat je weet dat je eeuwig leven hebt. Hoe weet je dat? Nou, als je gelooft in de naam van de Zoon van God. Dat wil zeggen, alles waar hij voor staat, zijn kruiswerk, zijn opstanding. Want de slang was de oorzaak van de dood van de Israëlieten. En zo is de zonde de oorzaak dat wij sterven. En zo werd de Heer Jezus op het kruis tot zonde gemaakt. Heeft zich wel eens afgevraagd waarom er een slang op een staak werd geheven, een koperen slang. En ze moesten naar een slang kijken, de duivel, de oude slang. Hij is de oorzaak van de zonde. En de Heer Jezus is op het kruis de schuldige van alle zonden gemaakt. Hij, die geen zonde heeft gekend, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Geloof je dat? Geloof je dat? Gelooft u dat? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat een ieder, en hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven, daar gaat het over de liefde. God heeft u lief en hij wil dat u deelt in het leven van zijn zoon. En ieder die gelooft, eeuwig leven heeft. Nicodemus, het wordt niet beperkt tot Israël. God heeft de hele wereld lief. Niet alleen dat volk, maar alle mensen. Alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om in die familie van God opgenomen te worden, dat leven te kennen. Wedergeboorte is het resultaat van de geest vanuit Gods soevereine wil. En een voorwaarde van alle mensen van alle tijden om het koninkrijk straks binnen te gaan. Maar voor u en voor mij is het dat de hemelse kant van het koninkrijk. Wedergeboorte is nodig om het koninkrijk te zien en binnen te gaan. Een nieuw leven. Maar eeuwig leven is tot de familie van God behoren. Van de Vader. Want hij heeft de geest van zijn zoon in onze harten uitgestort. Dat wij zeggen, Abba, Vader. Kon David niet zeggen. David kon niet zeggen, Abba, Vader. David zei, create in me a clean heart. Weet je wel, op Psalm 51. David zei, neem uw geest niet van mij. Dat is geen zoonschap. Dat is een onzekerheid nog. Maar het eeuwige leven is de zekerheid van het weten. Ik hoor tot een nieuwe schepping. Ik ben deel van de familie van God. En hij zal niet toelaten dat ik ooit uit zijn hand geroofd word. Dat kan nooit meer ongedaan worden gemaakt. Eeuwig leven. Elke gelovige heeft eeuwig leven. Uit alle tijden. Maar dit leven van de Zoon is de bijzondere uitdrukking. De hoogste uitdrukking van het leven. En heel veel christenen weten dat niet. Eeuwig leven is altijd verbonden met geloof in de Zoon van God. En Johannes 17 zegt in vers 3. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Zie dat? Dat zij u kennen. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Eeuwig leven is de Zoon en eeuwig leven is ook omgang met de Vader. Omgang met de Zoon. Gemeenschap. Daarboven, in de hemel, in de geest, met goddelijke personen. Kent u dat een beetje of niet? Opdat uw blijdschap volkomen is. Ten slotte, nou wordt het een beetje lastig, maar een klein beetje confronterend. Wat is de uitdrukking van dat eeuwige leven? Het is de Heer Jezus in zijn wandel op aarde. Dat is het leven. Zoals hij is, behoren ook wij te wandelen in deze wereld. Streed hij tegen onrecht? Nee. Nam hij het op voor alle zwakke en alle arme mensen? Probeerde hij een sociale gerechtigheid op te richten op aarde? Nee, ook niet. Heel veel christenen zijn er wel mee bezig. Het is niet het eeuwige leven. In Johannes 18, daar sluit ik mee af, staat hij voor Pilatus, de onschuldige, die tot de dood veroordeeld werd. Kwam hij in opstand? Nee. En dan zegt hij dit, vers 36 van Johannes 18. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het eeuwige leven is namelijk daarboven. De belangen zijn daarboven. De belangen zijn niet hier, want de wereld ligt onder het oordeel, lieve mensen. En vandaag zijn er heel veel christenen die strijden tegen abortus en ze strijden tegen onrecht en zijn bezig met allerlei dingen, allemaal goed, maar niet het eeuwige leven. Het zijn allemaal foute dingen. Onrecht, 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 absoluut. Maar wat zegt hij? Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars hebben gestreden. Het koninkrijk komt straks op aarde, dan zal er gerechtigheid zijn. Maar vandaag, als je het eeuwige leven hebt, ben je geroepen om te getuigen van de waarheid. En niet te strijden tegen allerlei onrecht. Want als je op je rechterwang geslagen wordt, moet je ook je linkerwang aanbieden, zegt hij in Matthäus 5. Let op, zouden mijn dienaars hebben gestreden opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld, niet van hier. Nee, het leven is bij de Vader. Pilatus zei tot hem, bent u dan toch een koning? Jezus antwoordde en zei, u zegt het, ik ben een koning. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, let op. Opdat ik van de waarheid zou getuigen. Ieder die uit de waarheid is, ieder die opnieuw geboren is, uit God geboren is, hoort mijn stem. Zie je dat? Dat is de volgorde. Niet eerst zijn stem horen en dan uit de waarheid zijn. Nee, ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. En als u eeuwig leven heeft, en u wilt leven, grijp het eeuwige leven, Timotheus. 1 Timotheus 6. Dan ga je getuigen van wie de Heer Jezus is. Dan ga je zijn belangen nastreven. Namelijk de vrucht van de geest. De morele waarheid van zijn leven. En niet, zoals heel veel mensen vandaag doen, politiek bedrijven. Dat is niet het eeuwige leven. Je kunt ontzettend druk daarmee zijn. Maar deze wereld ga je niet veranderen. Goed doen aan de huisgenoten van God, zegt Paulus. Dat is het belangrijkste. Elkaar de voeten wassen, elkaar dienen. Dat is het eeuwige leven. Nou, ik hoop dat jullie daar een klein beetje over gaan nadenken. De aardse dingen, de nieuwe geboorte, wat een zegen. Heb je er God wel eens voor gedankt dat je opnieuw geboren bent? Maar het eeuwige leven op basis van geloof. Geloof in het evangelie van de genade van God. Geloof in de Zoon van God, opdat je gaat getuigen van Hem, gaat zingen van Hem, gaat leven uit Hem, want Hij is het leven. En dat is toch best wel heel lastig. Want we leven in een wereld waar we voortdurend geprikkeld worden om actie te ondernemen, een mening te hebben over van alles en nog wat. Maar de Heer Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van hier. Nou, wie het weet, mag het zeggen. Nu weet u het. Mag u het zeggen. Wat mag u zeggen? Christus, Hij is mijn leven. En ik moet minder worden, ik moet rustig worden, bezonnen worden en Hij moet meer worden. Dat is christendom. Amen.